de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Brenda Barbara Kruid.
Van harte welkom bij de thuiswedstrijd, het portretprogramma van Bo, de omroep van de Bollenstreek. Mijn naam is Brenda Barbara en ik word technisch ondersteund door Sean Pot. Vandaag is de gast een man die alles weet van ondernemen. Hij heeft veel ondernemingen op de kaart gezet, gefinancierd en geadviseerd. Nu hij met pensioen is, werkt hij zo mogelijk nog harder. Een man met als motto: van delen word je rijker. Van harte welkom, multi-ondernemer André van Herk. André, van harte welkom.
Goedemiddag.
We beginnen hier altijd met de vraag: waar stond jouw wiegje?
Mijn wiegje stond in Wassenaar.
En in wat voor soort gezin ben jij geboren?
In een gezin wat gegroeid is naar 3 kinderen. En ik heb dus een oudere zus en een jongere broer. Mijn vader die was chauffeur, die vervoerde bollen. Dus wij hadden iets met de Bollenstreek. Dat heb hij jaren dag altijd gedaan. En mijn moeder was kookster. En die deed, nu noemen ze dat catering. Maar die verzorgde bruiloften en dat soort zaken.
En je zegt, ik heb een broer en een zus. Hoe ging dat in dat gezin er dan toe? Want je zegt, mijn moeder werkte ook. Hoe deden jullie dat met elkaar?
Ja, mijn moeder werkte hard en mijn vader werkte hard. Dus wij moesten veel voor onszelf zorgen. Dat is de herinnering die ik ook nogal heb. En ja, daar word je zelfstandig van. We hadden allemaal onze opdrachten. Ik was voor de boodschappen de houtjes hakken voor de kachel en zorgen dat de kolenkit vol stond. En mijn zus die deed weer wat in het huishouden. En mijn broer die studeerde, dus dat was altijd wel iets anders.
En als je kijkt naar jouw kindertijd, wat heb jij voor schoolperiode gehad? Had je dan tijd voor hobby's?
Nee, misschien had ik die tijd wel, maar die had ik niet. Ik was een werker. Ik ben op hele jonge leeftijd al begonnen met dingen te doen. Mijn eerste inkomens waren reclamebaadjes lopen. Ik begon er met 1 en op het eind had ik er 8. En dat moest dan allemaal op een bepaalde tijdstip rondgebracht worden. En daar verdiende ik leuk mijn zakgeld mee. En ja, dan kon je niet gaan voetballen of wat anders. En dat was ook niet mijn ding. Ik heb eigenlijk nooit gesport.
Hoe oud was je toen je die blaadjes ronddeelde?
11. Tussen de 10 en de 11. Toen was ik bestellingen rijden bij de groenteboer. Reclameblaadjes lopen, auto's wassen. Ik had al een leuk inkomen toen die tijd.
Dus je had eigenlijk je eigen bedrijfje al op jonge leeftijd?
Ja, dat zat er al vroeg in. Gewoon aanpakken, oppakken en en ook iets, een doel hebben dat je zegt: ik hou er wat van over.
En van wie had je die mentaliteit? Was jouw broer bijvoorbeeld ook zo iemand die alles aanpakt? Want je zegt die studeerde, maar dat was dan denk ik wat later in de tijd.
Ja, nee, ja, wij hadden allemaal een taak. Mijn zuster die werkte in de huishouding bij wel een paar adressen. En mijn broer die deed op zaterdag dan weer, als hij vrij was, werkte die bij een poelier. Wij waren allemaal wel gewend om aan te pakken.
En als je nou kijkt, jouw moeder, die was kookster, dus die was ook altijd hard aan het werk, gaf je net aan. Ondersteunde jij je moeder daar ook in?
Ja, dan moest je zorgen dat die dingen gerealiseerd waren, dat zij dat niet hoefde te doen. En vroeger duurde een bruiloft. Zij ging om 8 uur de deur uit. En dan was ze soms 's nachts om 2 uur of 2:30 terug. Want ja, dat was vroeger een koffietafel, een lunch, dan 's middags receptie, 's avonds diner en dan de feestavond erachteraan. En voordat het allemaal opgeruimd was, et cetera. Was die lieve vrouw dan pas om soms 2, 3 uur 's nachts thuis.
En als je nou kijkt, jouw vader, die was dus chauffeur. Was die dan dagelijks weg of was die ook wel wat langer van huis?
Nee, hij was elke avond thuis. Hij begon altijd heel vroeg, zeker wel voor 6. Als chauffeur kan je nooit zeggen, ik ben zo laat thuis. Dus al het eten stond altijd wel klaar. Daar zorgde mijn moeder wel voor. En wij konden dat wel opwarmen. Of als mijn vader nog niet was, of anders deed mijn vader dat.
En als jij, nou, na de lagere school, je zegt eigenlijk was ik al aan het werk zo op de lagere school, als ik dat goed beluister. Wat ben je daarna voor opleiding gaan doen?
Ik ben naar de LTS gegaan in Leiden. Ik wilde eigenlijk automonteur worden, want dat lag wel in de lijn van wat mijn vader deed. Vrachtwagenchauffeur, vrachtwagens en automonteur, dat zag ik wel zitten. Maar dat zat vol. En ik was daar eigenlijk heel simpel in. Nou, word ik timmerman. Dat was ook vol. Het was nog ruimte voor metselaar. Dan gaan we dat doen. En ik moet zeggen, dat heb ik 3 jaar dagschool gedaan en nog 2 jaar avondschool. Om tegelzetter erbij te leren. Dat is een prachtvak. Je bouwt iets, je doet het met je handen. Heel veel dingen die we gemaakt hebben, die staan er nog. Daar kan ik wel trots op zijn. Een mooi vak.
Nou, jouw vader die zat op de weg, je moeder kookte. Wie was jouw voorbeeld in dit soort werk? Want het is toch wel met je handen creatief bezig zijn. Dat is toch net even iets anders, zou ik zeggen.
Ja, voorbeeld. Wij hebben gewoon van huis uit meegekregen. Gewoon aanpakken, op z'n Rotterdams gezegd. Niet lullen, maar poetsen. En voor jezelf zorgen. Ik was geen student, ik was geen leerder. Dat heb ik nooit gehad, heb ik nooit gekregen. Ik was gewoon iemand die goed na kon denken en vele dingen met mijn handen heb gedaan. Als ik terugkijk, is dat ook wel aardig gelukt.
Daar wil ik straks wel wat meer over horen. Maar dan zit ik toch nog in dat stuk met jouw broer ging wel studeren en jij was echt meer van de handenarbeid, noem ik het maar even.
Ja, ik heb eigenlijk die dagschool, ik was 15 toen ik afkwam van de LTS. En ik ben gaan werken en ik ben eigenlijk nooit meer naar school geweest. Ik had er ook niks mee, moet ik eerlijk zeggen. En nog steeds niet.
En kon je niet goed leren of vond je het gewoon niet interessant? Was je liever met andere dingen bezig? Hoe was dat?
Ik maakte liever dingen of ik deed liever dingen als dat ik moest leren en uit een boek. En de dingen die me interesseerden, die pakte ik wel op. Want rekenen, daar was ik een ster in. Mijn Nederlandse taal was gewoon niet zo goed, want ja, daar zat de interesse niet helemaal. Geschiedenis vind ik prachtig. Ik lees de dingen die ik mooi vind om te willen weten, maar ik hoef niet alles te weten. Aardrijkskunde vond ik ook allemaal geweldig. Ik wist de hoofdstad, steden in het land en voor de rest zoek ik wel op als ik erheen ga. Ik was daar heel simpel in. Ik was een ontdekker in het werken, in het ontdekken van een vak.
Heel praktisch. Nou, ik wil zo graag wat meer horen over hoe dat verder ging. En we gaan nu eventjes luisteren naar Elvis in the Ghetto.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto.
In the ghetto.
And his mama cries, 'cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto.
In the ghetto.
People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Hungry little boy with a runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto.
In the ghetto.
And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man dies, a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cries
in the ghetto.
Dat was Elvis Presley in de ghetto. Bij ons in de studio, André van Herk. André vertelde even over zijn, nou ja, zijn lagere schoolperiode en over het gezin waarin hij is opgegroeid. André, je vertelde al dat je eigenlijk niet zo thuis was in het leren. Dat je daar niet zoveel plezier aan beleefde. Dat je liever aanpakte. Je bent op een gegeven moment de kant van de metselarij opgegaan. Wil je daar iets over vertellen? Op welke leeftijd jij dat ongeveer ging doen?
Jazeker. De leeftijd toen ik startte was van de Ambachtsschool als leerling. Ging je dan als leerling metselaar aan de gang. Ik was 15 en ik heb dat een jaartje of 5 gedaan. Bij een vriend van mij, zijn vader was overleden. Die had een aannemersbedrijf. En die moest hij overnemen. En die was jong. En wij klikten, wij pasten. En hij vroeg of ik bij hem kwam werken. En ja, dat heb ik met veel plezier gedaan. En daar deden we renovaties, waardoor ik mijn eigen uit kon leven buiten de uren die ik vastwerkte. Deed ik s'avonds daar het inwassen van de tegels of tegels zetten of wanden zetten. Dus dat waren toch altijd wel weken van 70 tot 80 uur. En dus daar kon je goed je ei kwijt.
En je zegt weken van 70 tot 80 uur en je was al op school. Hoe oud was je in die periode?
Ik was 15. Ik ging één dag in de week naar school. En dat was gauw, dat was 2 jaar dat we dat gedaan hebben. Maar ik werkte zaterdags altijd en eigenlijk elke avond.
En was er dan tijd voor de liefde in die tijd?
Liefde, dat is een groot woord.
Laten we dan zeggen, had je tijd voor meisjes, André?
Heel bijzonder. Wij gingen natuurlijk ook zaterdagavond naar dansles. Dat was toen nog, dat hoor je haast niet meer.
En wie zijn wij?
3 vrienden. Vaste vrienden, daar gingen wij naar Leiden naar dansles. En mijn eerste meisje die ik daar ontmoette, was een meisje uit de Bollestreek, uit Sassheim. En toen heb ik die gekust, dat weet ik nog wel. Dat is bijgebleven heel lang. Maar
dus dat is bijgebleven heel lang of heb je heel lang gekust?
Ik heb niet die details meer helemaal scherp. Maar het was wel een hele aardige dame, ja. Maar dat is niet. Dat is gestopt na, ik geloof, 1,5 jaar. En ik ging toch weer door met werken. En mijn energie ging niet zoveel uit naar meisjes.
En je gaf aan dansles, dus je ging op zaterdagavond uit. En wat had je verder dan voor hobby's? Als je zeg maar 70, 80 uur per week werkt, als je zo jong bent, is er niet zo heel veel tijd.
Niet?
Nee, dus eigenlijk was het werken en 1 dag in de week naar school.
Werken was eigenlijk mijn leven. Ik genoot daar ontzettend van. Dat klinkt heel raar. Zeker als ik dat nu zeg, maar ik heb een kleinzoon van 18 nu. Die hebt dat ook. Die geniet van elke dag dat hij kan werken. En dat is ook geen sporter. En dat probeer ik wel te promoten, dat hij dat doet. Want dat is een combinatie voor je lichaam in stand houden. Maar je kunt ontzettend genieten van werken. Het woord werken, dat klinkt heel zwaar. Maar het kan ook wezen dat je het gewoon de hele dag naar je zin hebt. Met dingen die je doet.
Nou, we luisterden net eventjes naar Elvis. Wat heb je met muziek? Wat specifiek voor Elvis gekozen, zeg maar?
Ja, dat is de combinatie eigenlijk die je zegt, wat voor hobby had je? Ik had een makkelijke muziek, daar kun je de radio aan zetten of je kan draaien wat je leuk vindt. Wij hadden met z'n drieën, mijn vriend Rob en Dick, hadden wij een discotheek. En die heette Hickey, Dickie, Mickey. En wij draaiden bij de voetbal en bij studenten en op feesten en partijen onze muziek. En ik, een van mijn favorieten was Elvis. En wij starten altijd elke avond met The Shadows. Dus dat zijn van die dingen die blijven in je hoofd. En daar blijf je fan van. Dus ik had heel veel met muziek. Ik heb altijd muziek aan.
En wat voor soort muziek vind je dan het leukst naast Elvis? En je zegt de Shadows, daar kan ik me iets bij voorstellen. Is dat dan de periode 60, 70er jaren muziek?
Ja, nee, ik geniet van alle muziek. Beethoven, Bach. Het gaat om het moment dat je dat draait. En dan is muziek heel belangrijk van het moment waarop je ernaar luistert. Onderweg in de auto mag het van alles zijn. Met sporten, wat ik nu dus wel een beetje doe, daar mag het best een beetje dat bonken wezen. Dat vind ik ook wel weer mooi. Ik geniet van alle muziek. Ik ben niet in het bijzonder dat ik zeg, hey, dat is wat ik echt geweldig vind. Een goed stuk muziek, dat is bij mij op mijn plek.
En je zegt dat sporten, wat ik nu wel een beetje doe, wanneer ben jij gaan sporten?
Sinds een jaartje of 4, 5 doe ik meer lopen. Dat doe ik 2 keer in de week. Echt een goed uur lopen buiten. En ik ben nu ook weer begonnen, dat heb ik ook een periode gedaan, om onder leiding van iemand die weet wat ik kan en mag en wat me past en wat ik nodig heb. Dus zeg maar met een coach minimaal 1 uur tot 2 uur in de week een beetje mijn conditie op peil brengen.
En van waar ben je dat 5 jaar geleden dan wel gaan doen?
Ja, je voelt vanzelf dat je de HDHP hebt. Dus dat zijn van die dingetjes.
De hier, HDHP?
Ja, hier een pijntje, daar een pijntje.
Oh.
Ja. En dat is leeftijd. Dat is ook een beetje wat je wel merkt, dat je vroeg begonnen bent met werken. Alles is toch wel een beetje versleten. Mijn rug heb ik altijd wel heel veel last van. Dat is ook in mijn vak wat ik ben gaan doen na het metselen. Metselen is zwaar, want dan sta je de hele dag krom. Maar daarna ben ik dus in een ander vak gegaan. En dat is toch ook wel best zwaar voor je lichaam. En dat krijg je nu wel de rekening van.
Hey, je hoorde jou net zeggen over dat je een leuk vriendinnetje hebt gehad uit Sassenheim. Je bent op een gegeven moment getrouwd. Hoe oud was je toen je een andere dame dan tegen het lijf liep?
Dat was allemaal... ik was heel jong. Ik was er heel jong bij. Ik was 16 jaar dat ik mijn huidige vrouw leerde kennen. En dat had te maken dat haar broer verkering had met mijn zus. En zodoende heb ik ze leren kennen en ik vond ze aardig. En dat was een klik. En dat is niet meer overgegaan. Dus wij waren... ik was heel jong, had ik verkering. En dat is natuurlijk wel een paar keer uitgegaan, dat hoort zo. Maar dat is meer de test die je dan doet, schijnbaar. Achteraf gezien. Toen kon ik een huisje kopen en... dat was bewoond. En dat kwam in één keer leeg toen we het gekocht hadden. Nee, ik moet het anders zeggen. We hebben, om dat te kopen, ik was 18 jaar, was ik niet volwassen. Dus mijn ouders moesten daar borg voor staan. En dat wilde ik niet. En dus zijn we op mijn 18e al voor de wet getrouwd. En dus ik was heel jong getrouwd. En zij blijft gewoon thuis en ik bleef thuis. En we hadden onze deal gemaakt met het huis. En het huis was bewoond. Maar dat kwam ineens leeg. Toen ben ik dat gaan verbouwen. Daar ben ik wel een jaar aan bezig geweest. En toen was het klaar. Dat was een klein paleisje. En ik denk, ja, moet ik het nou gaan verhuren of ga ik er lekker zelf wonen? Dus ik was 19. Toen zijn we voor de kerk getrouwd. En lekker in ons mooie huisje gaan wonen. Dus ik was er jong bij.
Nou, daar wil ik zo graag wat meer over horen. We gaan nu eerst even luisteren naar een nummer van de Rolling Stones. I can't get no satisfaction.
I try. satisfaction.
Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Bij ons in de studio, André. Waarom heb je dit nummer uitgekozen?
Ja, bijgebleven. Gewoon een goed nummer. Goede band. Ja, je vroeg een aantal nummers en dan kwam deze naar boven. Ja. Ja, je moet keuzes maken in het leven.
Maar er is zoveel te kiezen, dus waarom dan speciaal deze?
Ja, nee, hij is mooi.
Hij is mooi, goed. Ja, nou, voordat we naar dit plaatje gingen, vertelde je dat je op jonge leeftijd getrouwd bent en dat je al heel jong een huisje kocht. Vertel eens wat meer over. Je was al aan het werk, je was eigenlijk superjong al heel serieus bezig. Zijn er kinderen gekomen in dat huwelijk?
Ja, wij hebben twee prachtige kinderen, een dochter en een zoon. Die ook nu allebei een eigen bedrijf hebben. Wij hebben een mooi gezin gehad, een mooie periode. Het is natuurlijk wel, als je terugkijkt ten aanzien van nu. Ik was veel aan het werk, dus mijn vrouw heeft wel de kinderen opgevoed. Daar was ik niet zoveel bij. Dus ik heb dat ook wel later weer op kunnen pakken en goed kunnen maken. Maar ik nu wel eens ziet wat vaders allemaal doen. Ja, niet dat mijn vader het bij mij gedaan heeft, maar ja, ik heb het ook niet altijd met mijn kinderen gedaan. Dat werken was bij mij wel mijn dingetje.
Ja, maar sowieso is het ook een andere tijd. Hè? Die dingen veranderen ook, dus het ligt niet per se omdat je altijd werkte, dat speelt wel mee. Jouw kinderen hebben ook allebei een eigen bedrijf. Heb je ze daar goed bij kunnen helpen? Of vonden ze dat juist lastig? Want je hebt zelf nogal wat gedaan op het gebied van ondernemen. Vonden ze dat juist fijn dat je kon helpen? Of, nou?
Ze hebben allebei in het bedrijf wel gewerkt. Onze zoon een jaartje of 10 en onze dochter ook wel. En toen hebben ze ook allebei te kennen gegeven dat ze het bedrijf niet over wilden nemen. En toen heb ik ook gezegd, ik heb daar geen enkele moeite mee. Toen hebben ze de eigen keuze gemaakt. Mijn dochter die heeft een vriend, man ontmoet. En die is in de tuin benodigdheden gegaan. Bos en tuingereedschappen is dat een grote zaak in Wassenaar. Die allemaal op dat gebied doet. En daar werkt ze in, dagelijks, in de administratie. En dat gaat hartstikke goed.
En jouw zoon, want ik kan me voorstellen dat je daar wat meer in begeleid hebt, zeg maar. Omdat toch mannen onder elkaar, hoe is dat gegaan?
Mijn zoon, ik vond het heel belangrijk. Dat die had ook eigenlijk hetzelfde wel wat zijn vader had. Dat leren, dat was niet zijn ding. Toen heb ik gezegd, joh, één ding wat heel belangrijk in het leven is, dat is taal. En ik vond de Engelse taal heel belangrijk. En ik heb voor elkaar gekregen dat hij bij een collega van mij, heeft hij een jaar in Engeland gewoond en gewerkt. En dat heb hem heel goed gedaan. Daar leerde hij weer ander soort mensen kennen en de taal vloeiend spreken, schrijven. Dus dat was een hele goede stap. En hij is naar onze vestiging in Rusland gegaan. Heeft hij ook 2 jaar gezeten. En dat is nu ongeveer 20 jaar geleden, 18 jaar. Dus in een andere tijd als nu.
En je zegt de vestiging in Rusland. Wat was dat voor soort bedrijf waar je
nu
over spreekt?
Ik ben vanuit, als metselaar ben ik met mijn buurman. Die had een bodendienst van Wassenaar naar Leiden. Dat was vroeger, nu zijn het koeriers. Maar vroeger hadden de winkeliers zelf geen auto. Dus alle spullen werden uit de stad vandaan naar het dorp gebracht. En dat deden wij dus met de bodendienst van Wassenaar naar Leiden. En dat was mijn buurman. En op zaterdag deden we dan nog een verhuizetje. En dat vonden we eigenlijk toch wel heel interessant. En toen zijn we eigenlijk... De bouw werd toch wel bij mij iets lastig in mijn rug. Ik was nogal lang en de hele dag krom staan. Dus ik had ontzettend veel last van mijn rug. En mijn advies van mijn arts die was, je moet hiermee kappen. En je moet wat anders zoeken. Toen ben ik eigenlijk met mijn buurman in een verhuisbedrijf gestart. Zijn we samen gestart. En dat is uitgegroeid naar 22 verhuisbedrijven met bijna 1000 man. Dus dat is gigantisch geworden. En iets wat me ook ontzettend heb beziggehouden, geboeid, geïnteresseerd. En wij zaten in diverse landen. Polen, Tsjechië, Rusland. Op Curaçao. En dan hadden we ook 15 vestigingen in Nederland. Dus wij, wij waren aardig ontplooid van niks tot wat.
Nou, dat bedrijf waar je het nu over hebt, dat heb je op een gegeven moment verkocht. Want je had de leeftijd ook misschien om met pensioen te gaan. Maar je bent wel blijven ondernemen. En je hebt ook heel veel mensen geholpen. Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, mijn verhuisvak heeft mij ook wel gebracht in mensen helpen. Want verhuizen zit in de stress top 3. Die bestaat uit overlijden, scheiden en verhuizen. En ik heb altijd geprobeerd daar van het verhuizen de stress weg te halen door het er een feest van te maken. En dat heb ik op allerlei mogelijke manieren gedaan.
Want je komt ook natuurlijk inderdaad, je geeft het al aan, het is heel stressvol. Mensen gaan ook vaak verhuizen omdat ze gaan scheiden. Vond je dat een lastig aspect, dat emotionele stukje?
Nee hoor, dat was business. Want ja, die komen allebei weer iemand tegen tussen weer een verhuizing. Ik had daar wel plezier in. Het waren altijd, het leukste was als mijn vrouw haar verhuizer had en meneer. En dan stonden we allebei voor de deur. Als dan het huis leeg moest, dan zei meneer, nee, dat moet je bij mij in de wagen zetten. En zo werd er dan de boedel een beetje verdeeld op het tuinpad. En dat waren, dat waren mooie tijden.
Heb je wel eens echt heftige dingen meegemaakt? Dat je dacht van, nou, ik ga even opzij achter de boom?
Nee, ik ga even opzij. Dat moet je niet doen als ondernemer. Nee, ik heb wel dingen meegemaakt dat ik een huis leeg gehaald heb. En ik kreeg een opdracht leeg te halen. En toen bleek dat die mensen op vakantie waren. En dat de opdrachtgever was de huisbaas. Dus alles stond bij ons op opslag. En die mensen kwamen terug van vakantie. En zat er een ander slot in. Dat zijn natuurlijk toch hele bijzondere dingen. Maar ook dat mevrouw zegt van, kunt u mijn huis leeghalen voordat mijn man terug is vanavond van zijn werk? Ah, dat deden wij ook. En dat waren toch wel mooie avonturen die je deed buiten de mooie ervaring die je hebt met grote boedels, met mooie meubelstukken, met kunstwerken. Met bijzondere dingen, dat waren toch, daar leer je heel veel van. Ik heb altijd moeite gehad mijn eigen huis in te richten, omdat je zoveel gezien hebt. Dus dat, maar je vroeg wat anders, de dingen die ik daarnaast deed. Wij kregen natuurlijk ook veel spullen, of er bleven spullen dat de mensen zeggen, ja, die zijn overbodig. En wij wisten er altijd wel iemand te vinden die daar blij van werd. En nu heb je de kringlopen van deze tijd, maar vroeger was dat gewoon, je kreeg iets en je gaf dat aan iemand of je verkocht het als je dat kreeg. Maar ik verzamelde ook, want ik deed ritten naar Polen met de kerst en daar richtte ik kinderthuis in en zwerfhuizen voor mannen en vrouwen. Dus elk jaar gingen wij wel met 2 trailers naar Polen toe met spullen die ik gewoon het hele jaar door heb kunnen verzamelen.
Nou, ik weet ook van jou dat je je heel erg inzet voor mensen die het minder hebben. En dat is daar natuurlijk een voorbeeld van. Ik wil daar graag zo wat meer over horen. We gaan nu eerst eventjes luisteren naar The Golden Earring, I've Just Lost Somebody.
Thank you.
In de studio, André van Herk. André, je vertelde voordat we dit nummer gingen draaien over de projecten waar je nu mee bezighoudt. Je bent met pensioen, maar je werkt eigenlijk nog ontzettend veel. Je gaf net een heel klein kijkje in de keuken van wat je nu doet, maar kun je wat vertellen over hoe je daar nu mee omgaat? Ben je nog steeds zo hard aan het werk?
Nou ja, ik heb eigenlijk mijn tijd nu omgezet om vrijwilligerswerk te doen. Met mijn kennis, met mijn netwerk, met mijn mogelijkheden die ik heb financieel, kan je heel veel dingen realiseren waar soms mensen heel veel moeite mee hebben. En wat voor mij soms een duwtje is, of een paar uur tijd, of werk, of wat dan ook. En dat, ik doe het eigenlijk al jaar en dag, dat ik mensen help, omdat dat, dat hebben wij meegekregen. Met de paplepel in, van delen word je rijker. En dat is in je hoofd en je krijgt er altijd wat voor terug. Mensen zullen je altijd dankbaar zijn als je wat voor hun kan betekenen.
En je zegt met de paplepel ingekregen. Wil ik toch even vragen, was jouw vader of jouw moeder degene die jou daar het meest in heeft geïnspireerd?
Dat heeft mijn moeder wel gedaan, ja. Die was kookster, dus er bleef altijd, als de spullen over waren, dan zeiden mensen, we hoeven dat niet meer te hebben. Dan vond ze zonde. En dan ging ik 's ochtends in Tupperware bakjes en die bracht ik gewoon naar de mensen die wij konden. En die dat ook accepteerden. Die vonden dat heerlijk om nog een varkenshaasje of een gebakje of een kopje soep te krijgen die ontzettend goed bereid was. Dus ja, dat was mijn standaardwerk voordat ik naar school ging, even bakjes rondbrengen. En dat was altijd dankbaar werk. Die gezichten ken ik nog voor me halen. Altijd blij als hij dan voor de deur stond. En misschien niet eens voor hetgene wat ze kregen, maar als wel dat er iemand aan hun dacht. Zo heb ik dat altijd geïnterpreteerd.
En dat is eigenlijk dus de inspiratie voor alles wat je nu doet. En nou ja, daar vertel je dus al even iets over. Maar wat doe je nu? Wat voor soort projecten doe je nu om de mensen te helpen?
Nou ja, eigenlijk het grootste project is de stichting De Stille Kracht in Wassenaar. Die heb ik, dat was voorheen de carnavalsvereniging, de Deilknotsen. Die hadden eigen loods, die hadden een beetje geld en die deden af en toe rommelmarten. En dat ging helemaal niet meer en dat moest ik liquideren, dat hebben ze aan mij gevraagd. En ik vond het eigenlijk zo zonde en toen heb ik met een aantal mensen het omgezet naar een kringloop. Nou, dat doen we nu zo'n 6 jaar. En ik moet zeggen, dat is echt succesvol. Wij krijgen alle spullen. Wij kopen niks, we krijgen alles. Wij sorteren het. Wat we kunnen, repareren we. En we verkopen het. En wij hebben daar een krachtfonds voor opgezet. Waar wij mensen helpen die het niet zo breed hebben. Of echt eerste hulp bij armoede. Die buiten de boot vallen bij de gemeente of bij de overheid, in welke vorm dan ook. Ik kan daar dagen over praten, hoe krom soms zaken zijn. Maar als je daarmee geconfronteerd wordt, dan moet er iemand zijn die je helpt. En dat doen wij. Wij hebben vorig jaar 60 dossiers gehad, echt eerste hulp bij armoede. En wij zaten er nu eind september al op.
En je zegt 60 dossiers, hoe kwam dat bij jou terecht dan?
Ja, wij hebben dan een team. Ik werk daar met 26 vrijwilligers, is het naartoe gegroeid. En wij krijgen eigenlijk het meeste via de gemeente. Dus dat de gemeente aangeeft van, ja, ik heb hier iets en daar kunnen wij niks mee. Kunnen jullie nog wat? En zo kom je vanzelf kennis hier vinden. Dat, daar hoef ik niet over in de war te zitten. Ze zoeken je wel op. als ze weten dat je dat doet in een dorp, dan weten ze je wel te vinden. En daarnaast, in hetzelfde gemeen van de stichting, ben ik begonnen met eenzaamheid. Want dat is eigenlijk nog erger als armoede. Ik doe dat één keer in de maand, een middag, met mensen komen, die moeten met z'n tweeën komen. Dan heb je al een binding. En dan geef ik een programma, ik vertel zelf iets over een aantal dingen die belangrijk zijn voor...
Wacht even, je zegt ze moeten met z'n tweeën komen, hoe bedoel je?
Nou ja, eenzaamheid is natuurlijk dat je alleen bent. En hoe maak je nou kennis met iemand waar je... meer contacten mee wil gaan krijgen. Dat is mijn doel in dit verhaal. Dat is buddy realiseren.
Maar als ik dat nou niet durf, als ik nou in mijn eentje thuis zit en denk, ja, ik wil eigenlijk wel, maar ik heb helemaal niemand die ik mee kan nemen.
Ik heb, dat hebben we vernomen en tegen die mensen zeggen, kom maar. Want, en het blijkt nou dat de eerste zijn die contact maken als ze er zijn. Je trekt ze over die angststap heen om ergens naartoe te gaan. Ik ben begonnen de eerste keer in maart. En toen hadden we ongeveer 60 mensen. Omdat ze allemaal natuurlijk toch wel een beetje nieuwsgierig zijn. En we zitten nu de 100 gepasseerd. En ik ben niet bang dat terug gaat lopen. Want we hebben gewoon een goed programma. En de mensen gaan allemaal blij weg. En dat is super om te doen.
Nou, vertel eens, wat heb je in dat programma?
Programma heb ik eerst, ik vertelde iets over fraude. Dus elke keer een stukje onderwerp van wat er gebeurt bij ouderen. Hoe ze op z'n hollos gezegd belazerd worden soms. Of dat is door pakketjes iemand of via internet of Facebook of wat dan ook. Dan heb ik een spreker, een arts, een notaris, iemand die lichamelijke oefeningen... iets vertelt of over nalatenschappen of over uitvaart of wat dan ook. Dan hebben we een uurtje bingo en dan hebben we live muziek, altijd live muziek. En waar we even genieten met elkaar met een glaasje wijn en een bitterbal en gezellig samen zijn.
Dat klinkt heel gezellig. Ik zou daar zo meteen wat meer over willen horen van wat je allemaal doet. Maar we gaan nu eerst eventjes luisteren naar de Beatles' All My Loving.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true.
De Beatles. Bij ons in de studio André van Herk. André vertelde voordat we dit leuke nummer van de Beatles gingen luisteren over zijn goede doelen. Onder andere het stukje waarin hij voor de ouderen in zijn gemeente bijeenkomsten organiseert. André, ik zou je daar nog heel kort iets over willen vertellen. En daarnaast zou ik eigenlijk aan jou willen vragen, kunnen mensen van andere gemeenten in de Bollenstreek die dat interessant vinden jou benaderen om ook zoiets te gaan doen. Kun je daar iets over uitleggen?
Jazeker, het is goed te doen. Doordat ik voorzitter ben van Blauw Zwart heb ik de mogelijkheid dat wij de kantine gebruiken, waar ik één keer per maand mensen bij elkaar roep, samen zijn 22. Want eenzaamheid is eigenlijk nog iets wat groter speelt als armoede. Nou, daar hebben wij een prachtig programma voor gemaakt. Voor momenteel zitten we aan zo'n 100 mensen die komen, tussen de 60 en de 100. 60, dat is de leeftijd. We hebben een programma, ik introduceer altijd zelf een stukje over fraude. Er gebeurt best wel veel waar mensen, zeker bij ouderen die op z'n Hollands gezegd belazerd worden. Dat zoek ik allemaal op, uit wat er speelt, wat er momenteel actueel is. Dat vertel ik ze. Dan hebben we een spreker. Dat kan wezen een arts, dat kan wezen een notaris, dat kan wezen iemand van de nalatenschappen of gewoon lichamelijke oefeningen. Gewoon wat informatie wat belangrijk is voor deze groep. Dan hebben we een uurtje bingo met mooie prijsjes, echt waar je wat aan hebt. En dan hebben wij live muziek, zeker nog een uur, vijf kwartier. Waarin het genot van, met genot van een glaasje wijn of fris met een bitterbal, het wordt afgesloten. En ik moet zeggen, ja, ik ben in maart begonnen. Het is succesvol. En ja, als iemand wil starten, die wil er informatie over hebben, ik wil daar gewoon een concept van maken.
Maar ik wil heel even nog terug naar dat stukje. Je gaf aan dat mensen eigenlijk met z'n tweeën moeten komen. Hè? Dat mensen van harte welkom zijn met z'n tweeën. Maar stel nou, ik zit helemaal alleen thuis. Ik heb eigenlijk niemand die ik kan vragen om mee te gaan. Hoe doe ik dat dan? Dat ik eigenlijk toch wel graag wil.
Wij hebben dat ook gesignaleerd dat speelde. Daarvan hebben we nu gezegd, kom. En het blijkt gewoon dat deze mensen eerder aansloes hebben als degene die met z'n tweeën komt. Want er zijn meestal bekenden van elkaar. En nu gaat iemand naast iemand zitten. Wie ben jij? En achteraf blijken ze elkaar allemaal te kennen vanuit het dorp waar iedereen is opgegroeid. Dus nee, het concept is gewoon goed en we zijn ruimdenkend. En het hangt er helemaal niet op of je alleen of met z'n tweeën komt.
Oké, en nou, dat stukje van andere gemeenten, want er is natuurlijk, ja, zeker in deze tijd, je hoort er steeds meer over dat mensen eigenlijk niet kunnen rondkomen, geen geld hebben voor verwarming, noem maar op. Als andere gemeenten denken, of als in een van de andere gemeenten iemand is die zegt, nou, ik wil me daar ook voor gaan inzetten, kunnen ze jou bellen om te vragen van, hoe heb je dat aangepakt met misschien wel de gemeente, misschien wel zoals met de voetbalvereniging, nou ben je daar toevallig voorzitter, maar ik kan me voorstellen dat, ja, als je iets voor het goede doel doet, dat mensen sowieso wel willen meewerken. Kunnen ze jou bellen voor advies?
Ja, dat kan altijd. Wat wij nu doen is voor die actie wat je net zegt, voor de mensen die het nu minder hebben. Wij hebben 250 kersttassen gemaakt. Daar kunnen mensen op inschrijven. Iemand die vindt dat een ander dat nodig heeft of kan gebruiken. Of iemand die het gewoon verdient omdat hij heel veel doet voor een ander. Maar ook als je zegt van, ja, ik zit best krap. Ik wil graag zo'n tas hebben. Dat doen we al 15 jaar. En dat is 16 december weer, dan geven we de tas uit. En dan, die wordt of bezorgd of je haalt hem op. En dat is echt een tas waar je blij van wordt. En dat zijn allemaal concepten. Dus als iemand daar iets over wil weten, ik sta daar altijd open voor.
Nou, dan wil ik nog even weten. Ik merk dat jij ongelooflijk blij wordt van alle mooie projecten die je doet. Je gaf eigenlijk al steeds aan van, nou ja, mijn werk is eigenlijk mijn hobby. Hè? Dat heb je niet letterlijk zo gezegd, maar dat kunnen we uit je hele verhaal opmaken. Je hebt je hele leven heel veel gewerkt. En zelfs nu je 72 bent, doe je dat eigenlijk nog. Je trekt nog steeds allemaal dingen naar je toe. Je bent denk ik nu op driekwart dan van je leven. Wat heb je verder nog voor plannen, zeg maar, waar je zegt van, nou, daar ga ik echt nog mijn tanden in zetten?
Oh, ik heb sinds 2 jaar een uitvaartbedrijf overgenomen. En door omstandigheden. Ik moet zeggen, ik heb altijd al iets gehad met de dood. Ik vind dat het heel raar is dat een verjaardag langer duurt dan een begrafenis. Terwijl het iemand soms een heel leven achter de rug heeft waar die heel belangrijk geweest is, of dat het een heel belangrijk mens geweest is, of dat hij mooie dingen heeft gedaan. Waarom moet dat allemaal in 1,5-2 uur afgeraffeld worden? Daar ben ik altijd tegen geweest en altijd een voorstander om daar vernieuwing in te brengen. Nou, die kans heb ik nu. Ik heb daarom dat bedrijf overgenomen en wij zijn echt bezig. We hebben nu een team van 10 personen. in het bedrijf om gewoon de uitvaart dusdanig te organiseren dat degenen die achterblijven het veel beter kunnen verwerken. Elk verdriet kan je niet wegnemen. Maar als je dat doet met een stuk passie, met ruimte, dat het kan verwerkt worden op de dag dat het gebeurt, daar moet gewoon meer gebeuren. En ja, die gelegenheid heb ik nu, die heb ik gecreëerd. Eind van de maand komt er een magazine uit waar ik dat in laat zien. Wat er allemaal mogelijk is om een uitvaart niet zwart-wit, 2 uur klaar en degene die achterblijft eigenlijk met al het verdriet laat zitten.
Maar word je zelf emotioneel van?
Ja, ik word emotioneel van dat soort dingen waar mensen, waar snel van afscheid genomen wordt.
Nee, als het gaat om jouzelf, wat kan jou enorm raken?
Ja, wat mij kan raken, dat is mensen die het slecht hebben of die eigenlijk soms met een duwtje geholpen kunnen worden en nu heel lang in een roes leven die niet goed is. Er ligt een man op de parkeerplaats tegenover de Quantumhal al 2 maanden en ik heb iedereen gebeld. Ja, ze zeggen hij is psychisch niet helemaal in orde. Maar als je nu weet hoe koud het 's nachts is en die man legt er in een tentje op de parkeertrein, hè? En er is dan geen instantie die ik zover krijg om wat met die man te gaan doen. En dan kun je eten brengen of je kan. Maar daar word ik verdrietig van. Echt, ik vind dat niet kunnen. En dat fout zit in Nederland met dit soort dingen. Echt, er zijn er heel veel mensen die langs de straat leven, ook jonge mensen. En dat pakt mij wel. Dat vind ik gewoon heel erg. En of je dan uit een verslaving komt of uit een echtscheiding, wat soms ook heel slecht kan uitpakken, waardoor je op straat komt. Want ik zit in de groep waar ik mensen ken die heel veel verdriet daarin hebben.
Okay, dan zou ik nog aan je willen vragen, een andere emotie, waar word je heel blij van? En dan heb ik het toch over het stukje persoonlijk vlak. Waar kan je echt van genieten?
Ja, van mijn kleinkinderen, van mijn kinderen. Gewoon van de simpele dingen. Ik geniet eigenlijk elke dag van alles. Je moet het ook zien, je moet het ook willen zien. En je moet, ik denk nooit in problemen. Ik denk altijd in de oplossingen. En dat heb ik mijn leven lang gedaan en daar ben ik heel vaak mee op mijn bek gegaan. Want je lost niet alles op, dat kan gewoon niet. Maar als je niks doet, dan gebeurt er niks ook. Ik heb een boek geschreven en dat heet Zonder lef kom je nergens. En ik heb altijd lef gehad. En dat heb ik altijd gebruikt. Je moet niet te veel erover praten, je moet gewoon doen.
Zonder lef kom je nergens. En dat gaat dan meer over jou als ondernemer? Of is het ook een stukje over het persoonlijk vlak?
Nee, dat is heel breed. Je kan over alles blijven praten. Of dat in je gezin is, of dat het bij een club is, of dat het bij een bedrijf is, of dat het als ondernemer is, lef is iets, dat moet je doen.
Dus eigenlijk iedere keer weer wat jij als jongen al deed, je mouwen opstropen, maar gewoon beginnen.
Ja, klaar. En dan kan het fout gaan of het kan misgaan. Maar over het algemeen, als je met die passie aan iets begint, dan zeg ik dat alles wat je wil als mens is te realiseren. Dat durf ik te zeggen.
En je hebt heel veel jonge ondernemers geholpen. Is dat iets wat je nu nog steeds doet?
Ja, dat loopt nog door. Je houdt daar die contacten mee. Ik had in mijn hoogtijdagen 22 start-ups en dat was ook te veel. Daar zijn er ook een paar fout gegaan. En dan zeg je, ja, ik evalueer dan, hoe ken dat? Voor mijn fout gegaan, dat heeft ook te maken dat je te weinig tijd erin steekt, te weinig tijd hebt ingestoken. En of dat je geen kennis van zaken had. Nou hoef je niet overal verstand van te hebben, maar je moet toch wel een basis hebben. En daar heb ik me wel eens een paar keer in vergist.
We sluiten dit programma zo direct af met The Shadows. Ik bedank u thuis voor het luisteren. Mijn fijne collega John Pot voor de technische ondersteuning. En André van Herk, dank je wel dat je in je drukke programma tijd kon vrijmaken om naar de studio te komen. En ontzettend fijn dat je ook de mensen nog wat hebt gegeven om weer voor uit te kijken. Ik hoop dat er zich mensen melden, ook in de Bollestreek, die zich ook voor anderen gaan inzetten. En we gaan nu luisteren naar The Shadows.